Komend uur praat ik met Gijs de Lange. Het was het geheime dagboek van Hendrik Groen. Een onverwachte bestseller in meerdere delen. Wereldwijd een groot succes. Het gaat over een fictieve bejaarde die zogenaamd zijn dagboek schrijft vanuit een verzorgingshuis. En hij vertelt vrolijk over zijn alledaagse beslommeringen en zijn leven. Oud, maar nog niet dood. Er is ook een tv-reeks van gemaakt en een toneelbewerking. En nu is er het vervolg ook van dat boek te zien in het theater. Grappig, soms wrang en herkenbaar. En Gijs de Lange, zelf nog lang niet oud, maar ook geen groentje meer, want van 1956 deed de regie en hij zit tegenover mij. Hij is een man met een lange carrière voor televisie in het theater en heeft de meest uiteenlopende voorstellingen gemaakt als acteur, maar ook als regisseur. Maar naar eigen zeggen is dit, de komedie, zijn favoriete vorm. Gijs de Lange, hartelijk welkom. Leuk dat je bent gekomen.
Dankjewel.
Hoe is eigenlijk zo'n dag na zo'n première? Want ik was er gisteren en het was een feestelijke première. En iedereen zat er paasbest bij. En het is natuurlijk toch een beetje spannend. En dan een mooi applaus na afloop. Maar hoe is dan deze dag?
Een beetje katerig altijd.
Want er wordt gedronken.
Ook, dat ook. Maar ook, het is afgelopen. Het is een afsluiting van een periode.
Je werkte naartoe.
Ja, het is intensief met acteurs werken. En dat is dan klaar. Meestal zit ik dan te wachten op recensies. En kijk of de theaterkrant al iets heeft of het NRC. Maar de producent heeft dit keer de recensenten niet uitgenodigd.
Want die dacht, die recensenten die hebben hier misschien niks mee. Of dat neemt maar stoelen in. Of
ja, ze hadden veel slechte kritieken gehad over een aantal producties. En toen wouden ze de recensenten niet meer uitnodigen. Nu komen ze, worden ze later uitgenodigd hoor. Want ik was het daar niet mee eens. Ik vind het niet aangenaam om slechte kritieken te krijgen, maar ik vind het wel beter om kritieken te krijgen dan om geen kritieken te krijgen.
Omdat er toch een soort discours moet zijn over wat goed theater is.
Ja, het is een debat. Bovendien hoor je van recensenten wel eens wat slecht is. En dat krijg ik anders nooit te horen.
Want niemand gaat niet na afloop op zo'n voorstelling naar je toe komen en zeggen, goh Gijs.
Nee. En zelfs als ze het niet zo goed vinden, verpakken ze dat toch in veel mildere bewoordingen dan iemand gewoon die het niet recht in mijn gezicht zegt.
Ook je vrienden?
Ja. Bijna niemand zegt echt keihard
wat hij vindt.
Nee. Zo zitten wij niet in elkaar. Ja. Een recensent zou het tegen mij zo ook niet zeggen. Als die recht tegenover me zat.
Die durven jou daarna ook niet onder ogen te komen nadat ze dat vinnige stukje hebben geschreven waarin ze je voorstelling als een kleiduif uit de hemel schoten.
Nee. Maar het is wel goed om daar kennis van te nemen. Bovendien zijn recensenten toch geroutineerde kijkers. Die hebben veel gezien. Zijn gewend om hun mening onder woorden te brengen. Dus ik ben altijd heel erg benieuwd naar wat ze schrijven. Ook als ze het slecht vinden. Daar ben ik wel even ziek van.
Hoe ziek, precies? Heb je daar echt pijn van? Wat doe je dan? Is dan je dag naar de galamiezen?
Nou, a bad review can damage your breakfast, but never your lunch.
Oh, dat is ook bijna een regel. Van oké, tot de lunch mag ik chagrijnig zijn, maar daarna moet ik erover ophouden.
Ja. Oh, dat vind ik wel.
Dat vind ik heel mooi.
Ja.
En hoe erg is het dan tot de lunch?
Nou ja.
Zit ik nu te zuigen?
Nee, maar je wordt woedend en je gaat allerlei fantasieën ontwikkelen om die mensen.
Geweldsfantasieën, bij wijze van spreken.
Nou, dat nog niet eens, maar om die mensen op hun nummer te zetten en aan te tonen dat ze er geen verstand van hebben. En weet je wel, allemaal dat soort flauwekul.
Het voelt als afwijzing.
Ja.
Maar je zegt net, en dat vind ik wel interessant, van nu zit het er een beetje op. Want dat is natuurlijk het gekke aan het vak van regisseur. Je werkt toe naar die première. Ja. Daarna zou je misschien nog zeggen, let hier nog even op, let daar nog even op. En dan is het echt uit je handen.
Ja, nou, dan ga ik nog wel eens kijken. Maar als je het goed geregisseerd hebt, wordt het beter. Want acteurs gaan steeds subtielere beslissingen nemen over momenten. En daar groeit het van, als het goed geregisseerd is. Als het slecht geregisseerd is, dan gaan ze ermee aan de haal en dan gaat de een dit doen en de ander gaat dat doen en dan wordt het los zand, zo'n voorstelling. Maar als het goed geregisseerd is, wordt het eigenlijk altijd beter. Een enkele keer word ik wel eens gebeld, je moet even komen kijken, want er is iets mis met die scène, maar we weten niet precies wat.
Maar in principe is het
In principe is het
was erop. Dit het.
Ja.
hoef je niet meer om te kijken. Dus,
nee.
Dus een katerig gevoel noemde je het.
Ja, het is altijd een beetje leeg.
Hoe zit het met de echte kater trouwens? Want je hebt in je leven altijd een wonderlijke verhouding met het goedje alcohol gehad.
Ik heb een haat-liefde verhouding met alcohol, ja.
Wat is de haat en wat is de liefde?
Nou, ik ben alcoholist. En Joop Admiraal zei een keer tegen mij, je drinkt te veel. En dat is niet goed. Maar het is ook niet erg. Want het zijn vaak hele lieve mensen. Maar toen dacht ik, want Joop was alcoholist. En toen dacht ik, oei, als hij dat zegt, dan is er wel wat aan de hand. En toen ben ik er eens goed naar gaan kijken. En ik dronk inderdaad heel erg veel. Maar ik dacht dat dat allemaal nog wel kon. En toen heb ik gewoon de methode van Joop toegepast. Die nam af en toe Revusal, of nam meestal Revusal. Dat is een pil, als je die slikt 's morgens, dan word je doodziek als je gaat drinken. En 's morgens denk je, ik ga vandaag niet drinken. Maar als je dan geen pil neemt, dan denk je om 5 uur, nou,
ik zou het ook best wel kunnen doen, of eentje, of waarom eigenlijk
precies,
niet.
En dan gaat het dus weer mis. Dus dat doe ik nu ook. Dus als
wat gebeurt er als je het toch doet met die pil? Dan
word je doodziek.
Echt misselijk overgegeven?
Ja, ik heb het nooit uitgeprobeerd. Ik heb het wel eens een beetje ervaren. Want je moet 4 dagen voordat je weer gaat drinken, moet je stoppen met die pil.
Dus dan ga je echt planmatig van, oké, vrijdag ga ik drinken. Dus het is nu dinsdag.
Ja. Dan moet ik nu de pil niet meer nemen en dan kan ik vrijdag drinken. Maar soms dacht ik, wanneer heb ik hem nou die laatste genomen? Volgens mij kan het wel. En dan was ik iets te vroeg en dan word ik rood. En dan heb je eigenlijk bij de eerste slok al een kater. Zo'n gevoel. Maar als je dat dus meteen doet, als je die pil geslikt hebt, dan word je doodziek.
En gisteren had je besloten, dit is een belangrijk moment, een première. En na afloop mag er best wat gedronken worden, dus.
Nou, ik doe het soms wel iets eerder. Als ik denk dat de voorstelling goed is, als die klaar is, bij de try-outs, dan denk ik, nu kan ik wel eens gaan beginnen.
Dat vergt toch discipline. Op de een of andere manier is het helemaal niet zo ongecontroleerd als je zou verwachten bij een ferme term als alcoholist. Dat je ergens geen controle over hebt. Het klinkt alsof jij er volmaakte controle over hebt.
Nou, volmaakte controle is niet, maar het is wel zo dat ik 2 patronen heb. De patronen, dat is het moeilijkste om aan te passen. Dus ik weet gewoon, als ik een alcoholvrije periode heb, dan sta ik om 7 uur op. Dan ga ik douchen, mediteren, de krant lezen, repeteren. 'S avonds nog even nadenken over de repetitie, lezen. Nog een stukje tv kijken of muziek luisteren en weer naar bed. En dan leef ik heel erg gedisciplineerd. En als ik mijzelf een periode toesta in het land van koning alcohol, dan leef ik wat uitbundiger.
En dat heb je nodig? Want het een zou niet zonder het ander kunnen bestaan.
Nee, ik weet niet of ik het nodig heb, maar ik heb wel een vorm van alcoholisme waarbij ik niet kan sociaal kan leren drinken. Ik ben de eerste keer dat ik dronk, was ik op een kamp op de middelbare school. En ik dronk altijd met oudere jongens op. Ik was de jongste thuis. Mijn broer was 8 jaar ouder. En de oudere jongens van school vonden mij eigenlijk wel leuk. Ik was bij de hand en ik vond die jongens leuk. En die gingen drank kopen. En ik was 13 jaar. En toen kocht ik zo'n klein heupflesje Vieux. En ik nam de eerste slok en dacht meteen, wauw.
Wat is dit lekker, wat is gaaf.
Dit is wat. Nou, gebeurt er wat, zeg. En als je dat hebt, als je dat soort verslaving hebt, als het niet een verslaving is die door gewoonte is gekomen, dan lukt het je eigenlijk nooit meer om sociaal te drinken. Als ik een glas neem, ga ik door.
En het maakt niet uit wat je drinkt. Want je zegt nu Vieux, dat denk ik, Vieux is niet echt heel lekker.
Nee,
dat zou niet echt
lekker het was
drankje.
Alcohol. Het is echt alcohol.
Echt het spulletje, ja, want Vieux is smerig.
Vieux is heel vies, ja.
Heel vies. En eigenlijk zijn de meeste drankjes heel vies. Ik vind alcohol wel lekker, maar het moet wel in een lekkere vorm komen.
Nou ja, wijn en bier vind ik wel lekker.
Ja, kan heel lekker zijn. Ja. Maar de meeste wijn zit nu ook hier. Nou, vind ik ook niet geweldig.
Matig wijn is dit. Ja. Maar
toch?
Ja.
Hoe is dat eigenlijk gekomen dat je in de schijnwerpers wilde staan. Dat je iets met toneel kreeg. Dat je wist dat dat bestond en dat het iets voor jou was.
Ja, het is... Ik zeg altijd, ik wilde al vanaf mijn vierde acteur worden. En dat is ook wel waar. Toen deed ik een kerstspel op school. En daar liep ik naartoe met mijn moeder. En ik was gespannen en zenuwachtig, want ik wist dat ik bekeken zou worden. En ik vond het geweldig om te doen. Ik vond die in de schijnwerper staan fantastisch. De aandacht die ik kreeg, de trots van mijn moeder. En,
het ging echt om die moeder.
Dat heeft er wel heel veel mee te maken, hoor. En later ook moest ik gedichten voordragen in de kerk en zo, weet je wel. En ik had optredens. Ik zat al vrij vroeg op een toneelclubje waar we improviseerden. En daar gaven we voorstellingen van. En dan kwam mijn moeder kijken en die was daar... Ja, ik zag gewoon dat ze daar heel trots op was. Ik heb ook een theorie dat als je... Als kind al acteur wilde worden. Je hebt acteurs die als kind al acteur wilden worden. En je hebt acteurs die op hun 20ste besloten om acteur te worden. Omdat ze theater mooi vinden of zo. Maar als je dat als kind al wil, dan is dat heel erg verbonden aan het verkrijgen van de liefde van je ouders. En als je dat als kind al wilde, kan je veel slechter tegen kritiek dan als je dat later bent geworden.
Dus zo'n recensie, dat moment tussen ontbijt en lunch, dat je van jezelf verbolgen mag zijn over die recensie, dat is eigenlijk de afwijzing. Nou, ik heb hier godzijdank niet voor gestudeerd. Ja, van je moeder.
Dat denk ik, ja.
Dus dat komt heel hard aan.
Ja. Ik voel me als...
Je bestaansrecht staat ter discussie.
Als persoon afgewezen.
Dat is alsof Rien Wensink van de Volkskrant zegt, jij had helemaal niet geboren moeten worden.
Juist, ja. Ja. Zo voelt het. En dat kan ik wel relativeren, maar als ik het lees, komt het zo binnen. Zoveel pijn doet het.
Dat lijkt me geen leuk leven, want je zult toch regelmatig een slechte recensie krijgen. Dat hoort erbij.
Ja, maar ik vind het maken van toneel zo leuk dat ik het toch blijf doen.
Was het ook echt jouw manier om thuis de aandacht te krijgen die je anders niet zou krijgen?
Ja.
Ging dat zo?
Ja.
En hoe pak je dat dan aan?
Nou, het was ook grappig zijn. Er waren natuurlijk gesprekken aan tafel. Mijn broer en mijn zus zijn een stuk ouder, die ik eigenlijk niet kon volgen. Er werd heel vaak gezegd, ja, dat snap jij toch niet. Dus om aandacht te krijgen moest ik grappig zijn. Of mensen nadoen kon ik toen goed. En ja, dat was mijn manier om de liefde van mijn ouders en van mijn broer en zus te verwerven.
Om mee te tellen.
Ja.
Wat voor acts had je dan? Wie deed je na bijvoorbeeld?
Mijn zus die vertelt altijd dat ze stond af te wassen met mijn moeder en dat ze steeds het plaatje van Frater Venantius opnieuw opgezet hoorde worden van Wim Sonneveld.
Wim Sonneveld, dat is toch van zeg ja tegen het leven?
Juist, ja. En dat iedere keer werd dat opnieuw opgezet. En toen keek ze door het doorgeefluik, wat je vroeger nog had, van de keuken naar de kamer. En dan stond ik steeds dat plaatje opnieuw op te starten en dat op te schrijven. Maar ik was toen 6, dus ik kon A nog niet zo goed schrijven en B begreep ik eigenlijk helemaal niet wat die man allemaal zei. Maar ik had uitgevonden dat als mijn ouders dat plaatje draaiden, als er bezoek was, dat iedereen keihard moest lachen. Dus ik had bedacht, als ik dat plaatje nou uit mijn hoofd leer, dan gaan ze om mij lachen. En toen heeft mijn zus dat voor me uitgeschreven en ik kon Wim Sonneveld heel goed nadoen. En ze moesten om mij nog veel harder lachen dan om het plaatje. Omdat als een kind dat doet van 6 jaar... wat helemaal niet begrijpt wat hij aan het zeggen is, maar wel precies de timing van Wim Sonneveld nadoet,
dat heeft een komisch effect.
Grappig. Dat is super grappig natuurlijk.
Ik ben het liedje een beetje vergeten. Ik zeg ja tegen het leven, anders zegt het leven nee tegen... Wat was het ook alweer?
Ja, ik weet het nog wel, maar ik ga het niet doen.
Oh, je hebt geen... Nee. Ik zat je er een beetje in te lokken.
Ja,
kijk of
hij
het nog kan. Maar jij denkt ook... Mijn rug op van der wielen met je uitlokkeretten. Doen we niet.
Nee.
En hoe is dan een vak geworden uiteindelijk? Want tussen aandacht vragen, tussen de schuifdeuren en echt een beroeps worden, zit nog een hele reis.
Ja, nou, ik wou dus altijd naar de toneelschool gaan. En toen mijn ouders vonden dat wel zorgelijk. Want ik heb gymnasium gedaan, dus ik had makkelijk kunnen gaan studeren. En ze dachten, ja, kan je daar je geld wel mee verdienen? Heeft dat een toekomst? En toen heeft mijn vader een kunstschilder uitgenodigd die tegenover ons woonde om advies te vragen. wat adviseert u mijn zoon nou? Is dat verstandig om naar de toneelschool te gaan? En toen zei die man, als die goed is, is het het beste wat je kan doen met je leven. Kunstenaar worden.
Maar alleen als die goed is?
Alleen als die goed is. Als die niet goed genoeg is, is het een hel.
Wordt het heel sneu en wordt het arm lastig.
Ja. Maar dat was een heel goed advies eigenlijk. En toen dacht mijn vader, dan moeten we het maar doen. En toen ben ik naar de toneelschool gegaan.
Ja, je hebt een carrière gehad, die is echt eigenlijk onvoorstelbaar. Als je op een rijtje zet,
ja,
wat jij allemaal hebt uitgespookt,
ja,
wat je hebt gedaan.
Ja, je moet voor de gein eens op de theaterencyclopedie kijken. Daar staat precies alles wat ik geregisseerd en gespeeld heb.
Dat is online te bekijken.
Ja.
En het is
onvoorstelbaar.
Een hele lange lijst, maar ook echt alle soorten van het meest avant-gardistische, ja, artistieke tot echte grote klassiekers.
Ja.
Kleine zalen, grote zalen, festivals, locatievoorstellingen, opera, regie, acteren,
musical,
zang en dans, ja, American Songbook, tapdansen, je noemt het maar. Je hebt het allemaal gedaan.
Als het theater is, dan doe ik het. Als er een lamp aangaat en er komt iemand op, dan wil ik het wel gaan regisseren, zeg ik altijd.
En toch zei je in de aanloop naar dit project, maar misschien is dat ook gewoon een manier om dit een beetje aan de man te brengen, van ja, eigenlijk is dit de ultieme vorm van theater, is gewoon die komedie.
Nou, het is een ontzettend bevredigende vorm van theater. Omdat je... je moet, als je in je eentje voor de televisie zit, naar een comedy kijkt, nooit lachen. Nooit hardop lachen. Je vindt het leuk, maar je lacht niet hardop.
Zelden. Ook al gaat er een lachband aan.
Bijna nooit. En als je in een zaal zit met veel mensen en je kijkt naar een komedie en de grap komt eraan, dan moet je lachen. En dat is een mededeling aan de mensen die grap maken, namelijk ik snap het. Maar ook een mededeling aan de andere mensen die in de zaal zitten. Ik snap het, snappen jullie het ook? Het geeft een soort een collectieve bevrediging. Ja, dit moment.
Een bevrijding?
Ja.
Het is een spanning die eventjes wordt opgeklaard.
Ja. Meestal is er sprake van een onverwachte wending of zoiets. Of er zit iets dubbelzinnigs in wat je net moet snappen. En je wil laten blijken, je wil laten voelen dat je het snapt. En dat je erbij bent.
En daarom is de hoogste vorm van theater?
Nou, ik weet niet of het de hoogste vorm is, maar voor mij de meest bevredigende vorm.
Het gekke is dat het vaak onder recensenten, laten we niet al te veel voor recensenten hebben, maar toch, vaak wat lager aangeschreven staat.
Ja.
Er wordt vaak met een zeker dédain over geschreven.
Ja.
Alsof de hele artistieke, vaak zelfs moeilijk begrijpelijke voorstellingen,
ja,
hoger in aanzien staan dan het zoeken naar het lachen.
Sarah Kane en Ibsen en Elfriede Jelinek staan in hoger aanzien dan Neil Simon of Ellen Eichborn of Woody Allen. Dat is waar. Niet onder acteurs hoor, maar onder
het schrijvende,
ja,
publiek.
Ja, ja.
Dat is jammer toch? Ik bedoel.
Ja.
Ik durf te wedden dat heel veel serieuze acteurs er ontzettend mee zouden worstelen om zo'n rol te spelen, om precies die,
ja,
timing goed te krijgen.
Het is, het wordt onder acteurs eigenlijk altijd als een lakmoesproef gezien. Als je geen comedy kan spelen, dan val je eigenlijk door de mand. Dan ben je niet echt goed.
Dan heb je niet echt je timing op orde.
Nee.
Het geheime dagboek van Hendrik Groen. Het boek werd, ja, het kwam eigenlijk nergens vandaan. Letterlijk, want niemand wist wie de schrijver was. En er werd nog heel even gedacht dat het misschien wel echt een man op leeftijd in een verzorgingshuis was.
Ja.
Dat weten we inmiddels dat het niet zo is. Het is vertaald naar 17 landen of zo. 20 landen, misschien nog wel meer inmiddels. Het is echt een bestsellerprijs winnend geweest. Heel veel mensen hebben het omarmd. En vooral ook mensen die zelf in een bejaardentehuis zitten.
Ja.
Want die herkennen het.
Ja.
Die zeggen, dit is gewoon hoe het is.
Precies zoals
het is.
Ja.
TV-serie van gemaakt, toneelvariant van gemaakt. En dat lijkt me niet zo makkelijk op te planken, omdat er niet echt een verhaal in zit.
Nee.
Het zijn steeds losse capita uit dat leven. Maar
ja. Inge Bos belde mij. Zie je wat in een toneelbewerking van het dagboek van
Hendrik Groen?
De producent, ja. Van het dagboek van Hendrik Groen. Toen ben ik het gaan lezen en toen dacht ik, nou, ik zie daar niet zo 1, 2, 3 een voorstelling van. En toen zei ze, dan moet je toch eens gaan praten met Leo van der Zande. En die heeft het uiteindelijk bewerkt. En die zag er een soort associatieve montagevoorstelling in. En die zei, ja, als we het nou zo aanpakken, dan kan ik daar volgens mij wel een bewerking van maken. En daar tippelde ik wel op. Dat intrigeerde me wel.
Dat je er een soort van flarden van maakt, want het boek is uiteindelijk ook in flarden verteld.
Ja, en dat je met muziek en zangdingen daaraan toe te voegen een soort Marttaler-achtige, dat is een hele goede regisseur, daar moet ik hem eigenlijk niet mee vergelijken, maar zo'n soort voorstelling van kan maken. Een montageachtige voorstelling. En dat je heel ver weg blijft van het realisme. En toen dacht ik, oh, maar dan moeten we het eigenlijk ook gewoon door jonge acteurs laten spelen.
Jonge mensen die oude mensen spelen.
Ja.
Dus er staan geen grijsaards op het podium.
Nee, maar ik denk dat als je dit met Bram van der Vlucht en Joost Prinsen doet, dat je dan toch in echte bejaarden terechtkomt. En als je het met jonge mensen doet, kom je in gespeelde bejaarden terecht. Dus kom je veel in een, zit je meteen op een theatraal niveau. En bovendien, ik ben inmiddels 63, maar ik denk eigenlijk dat ik 22 ben.
Dat denkt iedereen toch, dat hij 22, 23, 28 is?
Maar van andere mensen denken we dat niet.
Nee.
Van andere mensen denken we, die zijn oud. Ik ben niet oud. Ik ben van binnen ben ik jong. Maar van andere mensen denken we dat niet. Ik wist bijvoorbeeld, mijn opa heb ik altijd gedacht dat hij altijd oud was geweest. Ik kon me eigenlijk helemaal niet voorstellen als kind dat die man ook een kind was geweest. Dat hij ook jong was geweest. Tot die een keer, toen was mijn oma een jaar dood en toen had hij een nieuwe vriendin en die stelde die aan mij voor. En ik was toen zelf 16 en verliefd. En ik zag, hij is ook verliefd. Hij is ook gewoon 16 nog. Er zit gewoon nog een jongen van 16 in die oude man. En dat idee vond ik leuk om in deze voorstelling te
En dat werkt beter met jonge acteurs.
Ja.
En er wordt ook iemand verliefd in het dagboek van Hendrik Groen. Ja. Dat was de vorige voorstelling waarin dat gedeelte werd uitgewerkt.
Ja.
In dit gedeelte is het grote thema de sloop, de bezuinigingen.
Ja, en de euthanasie.
En het recht op een vrijwillig levenseinde.
Ja.
Is het een problematiek die jou aan het hart gaat? Het leven in verzorgingshuizen, het levenseinde, dat soort dingen?
Nou ja, ik heb mijn moeder meegemaakt. Die heeft daar, ik geloof, 6 jaar gezeten in een gesloten afdeling, want die was dement.
Dat is ook een thema in de voorstelling. Ja. Moet een van de personages wel of niet naar de gesloten afdeling?
Ja. Mijn vader is er overleden. Die is ging met mijn moeder mee. Mijn moeder was dement en ze konden niet meer samen in hun huis wonen. En toen hebben we iets gevonden dat ze in ieder geval nog samen konden blijven. Maar dat was wel een gesloten afdeling. Daar heeft mijn vader ook nog 2 weken geleefd. En is daar gestorven. Dus ja, ik ken die wereld wel heel goed.
Wat voor beeld komt als eerste in je op? Is dat echt de hel zoals het in de voorstelling naar voren komt?
Ik kwam een keer binnen en toen zat mijn moeder, die had zo'n traprolstoeltje, weet je wel, waar je met je voeten kan bewegen. Want ze kon hem niet vooruit krijgen met haar handen. Een trappelautootje heette dat daar. En toen was ze in de gang tegen de muur aan het rijden om te proberen verder vooruit te komen. En het kwam niet meer in haar op dat ze even achteruit moest en dan de gang weer in kon. Dat vond ik een intens tragisch beeld.
Dat ze eigenlijk tegen een muur opliep.
Ze was tegen een muur aan het rijden, aan het trappelen.
Dat soort beelden zitten ook wel in de voorstelling.
Ja, ja, er zit één beeld in de voorstelling. Dat Grietje, die zit bij de, die is dan uiteindelijk op de gesloten afdeling beland. Die zingt Droomland en loopt tegen een deur aan die gesloten is waar ze niet uit kan. En ze blijft maar doorlopen.
Het mooie aan het boek en aan de voorstelling en de tv-serie is dat ze zo met vrolijkheid en lichtheid dat leven bezien. En er gebeurt ook heel veel vrolijks. Het is helemaal geen zware kost. Maar desalniettemin beklijft ook wel het beeld van... goh, ik hoop dat dat me toch heel lang bespaard gaat blijven.
Ja. Nou ja, ik... Als het mij gaat treffen, die dementie... dan denk ik dat ik er als Hugo Claus uitstap op tijd.
Dat je er een eind aan maakt, ja. Een pilletje.
Ja.
Dan moet je dat pilletje nu al bij wijze van spreken bij je dealer kopen. Want tegen die tijd lukt het je niet meer.
Nee. Dat is ook zo.
Dus die heb je ook?
Nee, die heb ik nog niet. Ik heb wel twee tankjes helium in huis.
Wat doet dat?
Dan moet je een soort zak over je hoofd maken en met een slangetje. En dan kan je die heliumtankjes aanzetten. En dan ben je ook binnen een paar minuten dood.
Oh, dat klinkt veel te bewerkelijk. Dat ga je toch niet doen?
Dat weet ik niet hoor. Als de nood aan de man komt. Alleen het probleem is, je moet het op tijd doen.
Ja, ze zeggen al dat je moet het niet om 2:12, maar om 11:55.
Ja.
Want als je eenmaal echt... heel ver gevorderd bent, dan zal het je niet
dan
meer
dan kan je het niet meer, lukken. Dan lukt het je niet meer om de handelingen te verrichten. En je vindt niet meer makkelijk een arts die dat wil doen.
Loodzware problematiek. En het is je toch gelukt om er een komedie van te maken.
Ja.
Dat is toch ook wonderlijk?
Nou ja, maar dat is kenmerk van een komedie. Dat het is verwerkt lijden.
Lachen is verwerkt lijden?
Ja. Ja,
humor is gewoon pijn die je al geaccepteerd hebt... of waar je overheen bent, waardoor je er om kunt lachen.
Ja, ja.
En lachen zonder pijn is niet echt lachen.
Nou, dat bestaat ook wel. Maar in het theater is het toch meestal wel verwerkt lijden. Het zijn eigenlijk precies dezelfde thema's als in een tragedie. Alleen grappig en... intelligenter.
Zometeen wil ik het met je hebben over nog meer theater... maar ook over het zen-boeddhisme dat een rol speelt in jouw leven. En we gaan het ook hebben over Jacques Brel onder meer. Maar we gaan eerst even eruit voor het nieuws... voor wie ook zo nieuwsgierig is hoe het toen verder is gegaan... met die Britse verkiezingen. Dus zometeen...